En het departement was dat toen ook. Dat is met name omdat bijzonder genoeg de politie naar justitie is gegaan. En daarmee is de veiligheid ook naar justitie gegaan, het onderwerp veiligheid. En dat is natuurlijk voor gemeenten heel belangrijk en burgemeesters. Het was onmiddellijk duidelijk dat de entree van het lokale bestuur in Den Haag heeft daar echt onder geleden.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Nou, we zijn heel blij. We zitten met mevrouw Ter Horst, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eigenlijk zouden wij graag willen beginnen met de vraag, minister, hoe word je dat eigenlijk?
Je wordt gevraagd als minister. Je kunt niet solliciteren. Je kunt ook niet tegen mensen zeggen, ik word graag minister, want dan is de kans groot dat je het niet wordt. Dus je wordt gevraagd. In mijn geval, want dat geldt natuurlijk voor iedereen, geldt dat vast anders. Ben ik gevraagd als minister van Binnenlandse Zaken, denk ik, omdat ik wethouder in Amsterdam ben geweest en burgemeester van Nijmegen. Ik was waarschijnlijk voor een ander departement niet gevraagd, dus je moet ook wel in je verleden iets gedaan hebben wat een relevantie heeft voor het ministerschap. En in mijn geval was het zo dat ik al 4 jaar daar, was het 4 jaar daarvoor, denk ik het wel, door Wouter Bos ben gevraagd of ik daar interesse in had of hoe ik daar tegenaan keek. En toen is dat kabinet niet doorgegaan. Nou, daar was ik ook heel blij om, want toen was ik 2 jaar was ik burgemeester van Nijmegen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik ga niet zeggen in Nijmegen dat ik nou minister word. Nou, en toen was ik 6 jaar burgemeester in Nijmegen en toen was ik daar klaar, want ik hou het nooit veel langer vol dan zo'n periode van 6 of 7 jaar. En 3 maanden nadat ik gestopt was, belde Wouter Bos en die zei, ik heb je nodig en Binnenlandse Zaken, vind je er wat van? Wat doe je het of wil je het? Mm-hmm. Zo is het gegaan.
Ja.
Was er een mate van voorbereiding op?
Nee, daar is. Je bedoelt op het moment dat je het wordt?
Ja.
Nee, in het geheel niet. Nee, maar ja, misschien zit ik ook niet zo in elkaar, maar ik heb het ervaren als dat je gewoon, je springt gewoon in diepe. En je krijgt, ik heb nog, waarom ik dat nou heb bewaard weet ik ook niet, maar het introductiepakket van Binnenlandse Zaken, nou, dat was gewoon zo hoog. En soms gebeuren er dingen, zodat mensen later kunnen zeggen, ja, maar we told you so. Misschien dat ze daarom ook zo dik zijn, dat weet ik niet. Maar ik heb ze nooit gelezen. Nee, ik kan zo niet werken. Ik ben sowieso een slechte lezer. Als ik notities kreeg, dat is eerst aanbeveling 1. Als je een notitie krijgt van je ambtenaren, die notities zijn goed, die ambtenaren zijn goed. Notities zijn vaak nogal uitgebreid, dus begin op de laatste pagina. Dus ik begon altijd achteraan. En daar staat op een manier dan toch de belangrijkste dingen of de samenvatting, weet ik veel. Dus ik ben niet echt een lezer. Ja, ik ben meer een doener of zo. Dus veel voorbereiding, nee, want ik kende ook niemand die minister was. Kijk, er zijn ministers die komen uit families met ministers. Nou, ik niet hoor. Ik was eerst in ons gezin die ging studeren überhaupt. Dus het was voor mij een volstrekt onbekende wereld.
En wat waren uw verwachtingen komend vanuit het burgemeesterschap naar het ministerschap?
Ja, ik dacht dat het ongeveer hetzelfde was. En ik dacht ook, die dingen die ik niet heb kunnen regelen als burgemeester, ga ik regelen als minister.
Ja,
heb ik ook gedaan.
Een puntenlijstje.
Ja, puntenlijstje. Ja. Ja. Alle dingen waar je dan als lokale bestuurder, of het nou wethouder is of burgemeester, tegenaan loopt bij het Rijk. En je komt in zo'n positie, dan denk je, nou, gaan we doen.
Kunt u daarop terugblikken? Dat
is het. Nou, een voorbeeld is, die is trouwens niet 100% gelukt, maar wel een heel eind. Dat is dat ik merkte in Nijmegen, als er burenruzies waren, dan was het altijd het slachtoffer wat verhuisde en niet de dader. En ik heb echt in Nijmegen geprobeerd zo daar een project van gemaakt om te zorgen dat het anders ging. En wat bleek dan? Dat het slachtoffer die verhuisde omdat hij bang was voor represailles. He, dus het melden van dat soort burenruzies, dat gebeurde eigenlijk al nauwelijks. En toen zei ik, ook in overleg met de minister van Justitie, kunnen we niet anoniem laten getuigen. En toen hebben we dat echt een heel eind zeg maar, opgeschoven, de mogelijkheden daarvan. Maar uiteindelijk kan het niet. Omdat het altijd ergens staat wie degene is die meldt. En natuurlijk de verdachte, die moet ook beschermd worden. En die moet kunnen weten wie de melder is. Maar je kunt wel een heleboel dingen doen. Dat pas tot op het laatste moment duidelijk is wie dat is. Nou, dat is een van die voorbeelden.
En ook qua interbestuurlijke verhoudingen, als je aan de kant van het lokaal bestuur hebt gezeten.
Ja.
Hoe trad u daarmee in het ministersambt?
Ja, hou de vraag even vast, want ik heb nog een ander aardig voorbeeld misschien. Als je burgemeester bent, dan ben je het ultimum refugium. Dus je bent er altijd voor je inwoners. En als er brieven binnenkomen, dan lees je het antwoord ook. Ik wil niet altijd zeggen dat je het antwoord maakt, maar je leest het, je zet je handtekening. Toen ik minister werd, toen merkte ik dat er brieven de deur uitgingen die ik helemaal niet zag. Dan stuurde iemand een brief naar mij en die wilde iets weten. En dan ging het met een digitale handtekening de deur uit. Zei ik, nou dat gaan we niet meer doen. Dus ik wil alle brieven die er binnenkomen weer lezen. Toen zei mijn lieve ambtenaar tegen mij, maar mevrouw de Horst, dat kan toch niet? Want er komen honderden brieven binnen. Helemaal niet waar. Dus dat ging echt wel. En het leuke was dat Ank Bijleveld, die kwam ook uit het lokale bestuur. Dus er zijn, wat dat betreft zijn we ook samen zijn we opgetrokken. En gewoon alle brieven die binnenkwamen met een vraag, die beantwoorden wij gewoon persoonlijk. En die las je en dan zet je een handtekening onder.
Moest je daarvoor knokken?
Nee, kijk, wat de minister zegt is, ik weet niet hoe het nu is, maar in ieder geval toen was het nog zo, wat de minister zegt is heilig. Dus dat doe je gewoon. Ik heb wel één keer gehad, we komen straks terug op jouw vraag hoor. Ik heb één keer gehad dat mijn afdeling juridische zaken, ik denk dat ze zo heten. Ik dacht juridische zaken. Die wilde dat ik iets deed. Dat had te maken met een bewindspersoon in het verleden. Die had iets gedaan en daarvan zeiden ze, daar moet u een onderzoek naar laten doen. Want dat mag niet en dat moet alsnog, moet er iets mee gebeuren. Toen heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen, daar ga ik geen energie in steken. En dat vinden ze dan niet leuk. Maar uiteindelijk ja, gaat het zoals de minister zegt dat het gaat.
Ja. Dan die vraag over, yes. over de interbestuurlijke verhoudingen.
Ja, nou dat is grappig dat je het vraagt. Want die waren toen wij aankwamen, Anke en ik, waren die echt slecht. Er was ruzie met de gemeente waren ontevreden. En toen hebben wij ook tegen elkaar gezegd, wij gaan het bestuursakkoord sluiten. En dat hebben we, in het eerste jaar meteen ook hebben we dat gedaan. En in dat bestuursakkoord, nou dat betekent dat de minister, staatssecretaris, kabinet in zijn totaliteit en de gemeente het met elkaar eens zijn geworden. Dus er zijn ook, ik ken de inhoud niet meer precies, maar dingen geregeld waar de gemeente blij mee waren. Meer beleidsvrijheid, die richting ging het in ieder geval op. Nou, dat bestuursakkoord was er en toen was ook de spanning wat dat betreft was weg. Mm-hmm. Dus dat neem je dan ook mee, omdat je aan de andere kant hebt gestaan.
Yeah.
En weet je wat ook belangrijk is? Dat zou ik ook mensen willen adviseren, voor zover dat zin heeft. Maar het helpt ontzettend als je zelf in een controlerend orgaan hebt gezeten. Mm-hmm. Ik heb nooit in de Tweede Kamer gezeten, maar wel in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat hielp mij ook ontzettend toen ik wethouder werd, omdat je dan veel meer snapt. Ja, wat mensen bezighouden en hoe moeilijk het is en hoe druk het is en hoe moeilijk het is om iets te bereiken. En als je dat besef hebt, dan ben je ook, ik wou zeggen empathischer, maar dat is niet het goede woord, want ik heb ook wat ruzie gemaakt met Tweede Kamerleden. Maar je snapt in ieder geval waar ze mee bezig zijn. En dat vind ik echt een pre.
Ja. En als je minister van Binnenlandse Zaken wordt en je komt zelf uit het lokaal bestuur, helpt dat ook in je eigen geloofwaardigheid richting dat veld? Ziet men je dan meer als de hoeder van het decentraal bestuur?
Ja, vast wel. Ja, zeker. En het departement was dat toen ook. Dat is met name omdat bijzonder genoeg de politie naar justitie is gegaan. En daarmee is de veiligheid ook naar justitie gegaan, het onderwerp veiligheid. En dat is natuurlijk voor gemeenten heel belangrijk en burgemeesters. Was onmiddellijk duidelijk dat de entree van het lokale bestuur in Den Haag heeft daar echt onder geleden. Want het entree van het lokale bestuur was bij Binnenlandse Zaken. En dat zal nu nog steeds wel een beetje zijn. Maar het is direct minder geworden toen. Ja. Dus als je dan zelf uit het lokale bestuur komt, dan zijn burgemeesters, wethouders, ja, die zijn blij. Want die denken, dat is iemand van ons.
Ja, ja, ja. En u noemde in het begin ook van, mijn verwachting was eigenlijk dat je als minister ongeveer hetzelfde type bestuurder kan zijn als burgemeester. Hoe bleek dat in het echt?
Ja, nou, jij zegt als burgemeester, maar ik vind eigenlijk een goede minister vind ik meer vergelijkbaar met een goede wethouder. Ja. Omdat je, nogmaals, burgemeester is toch een heel ander soort ambt. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk nauwelijks een portefeuille. Wel een paar belangrijke dingen, maar zeg maar het werk wordt door de wethouders gedaan, zeggen we wel eens. Die hebben de portefeuilles. Mm-hmm. En dat is zowel bij wethouder als bij minister is dat natuurlijk anders. Een minister heeft echt een portefeuille en die moet laten zien dat hij in staat is om daar dingen te bereiken. Ja. Dus, ja. En ik vind wel, ik kan ook meteen zien of een bewindspersoon of die wethouder is geweest. Hugo de Jonge vind ik een goed voorbeeld. Mm-hmm. Die kwam ook met iets, die heeft zich bezig gehouden met eenzaamheid in Rotterdam. Vond hij een belangrijk onderwerp. En dat is nu nog steeds, weet ik omdat ik nu weer bij VWS of nu bij VWS werk, is dat nog steeds een belangrijk project. En die dacht ook van, als het me in Rotterdam misschien niet helemaal lukt of ik ben nog niet klaar en ik word minister, dan ga ik dat uitbreiden. Ja.
En was dit nou een ontdekking toen het begon? Dat u zag, het gaat niet om burgemeester en minister, maar het gaat veel meer om die vergelijking met het wethouderschap?
Nee, toen ik begon niet, nee. Ik dacht niet van, god, wat heb ik nou geleerd als wethouder, neem ik dat mee. Nee, maar ja, je bent natuurlijk zoals je bent. Er zijn heel veel verschillende ministers. Ik weet zeker dat er ministers zijn die hun ministerschap veel meer invullen als een burgemeesterschap. En je hebt ministers die het meer invullen als een wethouderschap.
En waren er op het moment dat u aantrad, voorgangers misschien op het departement waar u terecht kwam of andere departementen die u zag als rolmodel? Dat u dacht van nou, die minister die heeft mij...
Dat vind ik een interessante vraag over rolmodellen en helden en zo. Mm-hmm. Ik kreeg wel eens vooral van vrouwen, dan kreeg ik berichtjes en dat zei ja, je bent voor mij echt een rolmodel en zo. Ik heb het nooit gehad. Het is naarmate ik ouder word en terugkijkend heb ik meer zoiets van god, wat heeft hij dat goed gedaan. Ja. Maar op dat moment dacht ik niet van Remkes is mijn rolmodel of Wouter Bos is mijn, waar ik veel waardering voor had, beide overigens, maar niet als rolmodel, nee. Ja.
En waren er dingen waarvan u achteraf zegt van in die eerste weken, misschien maanden van mijn ministerschap, had ik eigenlijk die en die dingen, die had ik graag willen weten. Ik had gewild dat er iemand was geweest die me daar toen op gewezen had of me dat uitgelegd had. Dan was mijn leven makkelijker geweest als minister.
Ja, dat had je me dan eigenlijk toen moeten vragen, ja. Hè? Ja, ja. Nee, dat soort momenten zijn er ongetwijfeld geweest. Dat kan niet anders. Maar nogmaals, de vraag is of als iemand je aan de hand had meegenomen, wat dat betreft, of dat nou geholpen had of niet. Ja. Want het beeld is zo ontzettend dat je in het diepe springt en je moet je maar zien te redden. Ja. En je hebt natuurlijk een heleboel, ambtenaren van hoog tot laag, van de SG tot, nou ja, niet hoog tot laag, want ze zijn allemaal even belangrijk. Mm-hmm. Maar je hebt ambtenaren die helpen je, die willen alles doen om de minister uit de wind te houden, zo hoort het ook. Of wordt het ook gezegd, de minister uit de wind houden. Mm-hmm. Of dat nou altijd het belangrijkste is, dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, je hebt ontzettend veel steun aan je ambtenaren. Maar voor het hele politieke spel natuurlijk veel minder. Ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld heb geleerd in die eerste fase, dat ondanks dat ik ervaring had als gemeenteraadslid, dat je merkt dat de Kamer, die vindt eigenlijk de beantwoording helemaal niet zo belangrijk. Mm-hmm. De Kamer vindt heel belangrijk dat zij kunnen zeggen wat zij vinden. En natuurlijk doe je als minister je best om zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar na een tijdje dacht ik, ja, ja, gaat het er nou eigenlijk om? Je moet het wel doen. Want als je niet goed antwoordt, dan krijg je natuurlijk van de Kamerleden op je donder. Ja. Ja. Maar het gaat er niet echt om. Nou, dat is wel iets wat ik geleerd heb. Ja.
Ja, dus je moet tot een bepaald niveau gaan. Maar dat extra schepje erbovenop, dat is voor de Kamerleden minder relevant.
Misschien zijn ze ook heel goed om de kern eruit te halen. Want je moet je eens voorstellen. Waar je heel erg aan moet wennen, is dat je dingen niet allemaal autonoom en zelf kunt doen. Bijvoorbeeld als wethouder, ja, dan krijg je ook wel wat mee van je ambtenaren. Maar dat is vrij weinig. En als je er eenmaal zit, ja, vooral ik deed het gewoon allemaal zelf. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar als je minister bent, dan krijg je dus als je naar de Kamer gaat, dan je ambtenaren weten al de vragen van de Kamerleden. Daar heb ik me wel over verbaasd. Ik dacht, hoe kan dat nou dat ze die weten? Maar zo werkt. Dus de vraag en een conceptantwoord met de bedoeling dat je dat dan voorleest. En ook als je naar de voorraden, help me even, de onderraden ging. Of überhaupt naar de ministerraad. Ja, dan krijg je ook weer een heel pak mee. En dan is echt een hele beschrijving van wat er gaat gebeuren. Dus dan wordt er gezegd van de minister van Justitie komt nu met een voorstel. En u vindt er dit en dat van. Dus het is een veel geregisseerder geheel dan je in een gemeente hebt. Ja. En daar moet je wel aan wennen, ja.
En hoe gingen we daar mee om? Het is ook een soort contract wat je met elkaar aangaat.
Zeker. Ja, als je echt iets heel anders gaat zeggen dan daarin staat, dan is dat niet prettig. Maar ik gaf er ook altijd wel mijn eigen kleuring gaf ik eraan. En ja, als je daar een jaar staat, dan...
Heb je er een voorbeeld van?
Sorry?
Is daar nog een voorbeeld van, een herinnering of een situatie?
Nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar ik weet wel dat ik... Nou ja, ik las het braaf en ik, het meeste wat erin stond gaf ik dan ook wel terug. Maar ik zei, ik voegde er ook wel dingen aan toe. En ik denk dat de Kamer dan ook heel goed is. Die horen gewoon wat het antwoord is wat je voorleest. Maar die horen ook wat je er zelf aan toevoegt. Nou, wat ik interessant vond, een van de nieuwe ministers... Ik zal de naam niet noemen. Dat was in de Eerste Kamer met een wetsvoorstel waar ik toevallig vanuit andere hoofden bij betrokken was. Die is een derde termijn is dat geweest en die heeft alle drie de termijnen heeft die laten schorsen. En je schorst als bewindspersoon omdat je wil overleggen met je ambtenaren. En toen dacht ik, ja, dat is echt te veel. Ik bedoel, dat je één keer schorst en dat je dan met je ambtenaren doorneemt. Wat is er gebeurd? Die zit ook allemaal te schrijven natuurlijk. Luisteren, schrijven. Wat is er gebeurd? Wat is een goede reactie, et cetera? Maar dat je in je derde termijn, ja, dan zit je er nog niet goed in. Het was een beginnend bewindspersoon hoor, maar dus niemand kwaad.
Wat zegt dat over uw definitie van ministerschap?
Ja, nou, de definitie van ministerschap is niet, daarom zeg ik, het is niet heel veel anders dan van een wethouderschap eigenlijk. Ja, kijk, ik ben van de categorie, ik vind dat je iets moet bereiken in de jaren dat je daar zit. En ik zat nog even, toen ik wegging, kreeg ik zo'n pak met alle perspublicaties over de 3 jaar dat ik minister was. Op mijn eigen verzoek overigens hoor, waarom weet ik niet, maar goed. En dus heb ik gisteren nog even door zitten lezen. Ik heb er dus al die 10 jaar niet naar gekeken. Maar ik heb het gisteren even doorgelezen. En bijvoorbeeld een kop als een generaal op Binnenlandse Zaken. Nou ja, dat was kennelijk het beeld wat er van mij bestond. En snap ik ook wel. Omdat ik, ja, ik ben wel geopineerd. En ik vind wel dat er dingen moeten gebeuren. En als je daar 4 jaar zit. Bij ons was het zelfs 3 jaar, maar dat wisten we van tevoren niet. En dat zeg ik ook altijd tegen beginnende gemeenteraadsleden. Maar dat geldt eigenlijk voor alle politieke functies. Als je ergens op een politieke functie komt, waarvan je weet dat die 4 jaar duurt, dat is meestal de termijn, bedenk dan van tevoren wat je in die 4 jaar wil bereiken. Omdat als je dat niet doet, dan word je van links naar rechts geslingerd en iedereen wil wat van je. En je leest ambten, je ambtenaren hebben ook een agenda en je collega's willen weer wat anders. Dus zorg dat je een agenda hebt. Bedenk 4 dingen of 5 dingen of 3 dingen waarvan je zegt, nou die wil ik in ieder geval bereiken. En dat is als minister ook nodig. Want de belangrijkste rol die je hebt als minister is dat jij de agenda bepaalt. En de route, dat merk ik nu ook weer met die fantastische Rijksambtenaren, die zijn zo goed in het proces. Ja. Hoe je een proces inricht om van A naar B te komen, nou dat weten ze als geen ander. Ja. Maar wat B is, ja, daar moet je echt als minister op sturen. Daar moet je echt op sturen.
Ja, dus u zegt eigenlijk van op het moment dat je aantreedt, of in elk geval al heel snel nadat je begonnen bent, moet je je eigen speerpunten neerzetten en die proberen te realiseren. Maar er is ook zoiets als het regeerakkoord. Sommige oud-bewindspersonen hebben ook in eerdere interviews gezegd van ja, ik had mijn anderhalf A4'tje met bullets uit het regeerakkoord en daar ben ik heel erg op gaan lopen, zeg maar. Dat klinkt als twee verschillende perspectieven.
Het is wel zo dat ik door Wouter Bos regelmatig aan herinnerd ben dat er dingen in het regeerakkoord stonden. En hij werd er natuurlijk door het CDA aan herinnerd dat die in het regeerakkoord stonden. Eén daarvan was de gekozen burgemeester. En daar was ik echt absoluut op tegen. Mm-hmm. Die is ook nooit gekomen, zullen we maar zeggen. En het andere was het referendum. Daar was ik ook op tegen. Ik weet niet precies meer wat er overin stond, maar daar was ik ook op tegen.
Want in uw periode is het referendum voor burgemeesters
gestopt. Ja, omdat het was echt een fiasco. En iedereen die begreep ook dat het 2P van de A kandidaten, waarvan een van twee het natuurlijk geworden is. Maar dat was een fiasco, dus dat begreep iedereen toen ook weer. Maar er was ook nog iets anders. Oh ja, er stond iets in het regeerakkoord. En dat had de ChristenUnie daarin gefietst. En dat ging over de veiligheidsregio's. Mm-hmm. Daar moesten veiligheidsregels komen, omdat het was zo dat elke burgemeester had zijn eigen brandweer. Ja. En ook de politie was eigenlijk niet goed regionaal georganiseerd. Dus er moesten veiligheidsregels komen. De ChristenUnie had in het regeerakkoord erin gefietst gekregen dat dat niet mocht worden afgedwongen. Dus het mocht niet wettelijk worden geregeld. En toen dacht ik, ja, kom zeg. Dus toen heb ik gezegd, nou weet je, nee, dat kan dan niet. Dat staat in het regeerakkoord. Maar weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we alle gemeenten die een veiligheidsregio gaan vormen, die krijgen geld. Ja. Nou, dan was het heel snel geregeld. Of Christen nu boos. Maar goed, dus dat regeerakkoord was voor mij nou niet. Ik had absoluut geen lijstje met bullets, nee. Ik had een eigen opvatting over wat je bij Binnenlandse Zaken zou moeten doen. En denk dan niet dat dan ook 100% van de tijd was die daaraan werd besteed. Natuurlijk niet, want er gebeurt een heleboel om je heen. Ik bedoel, die film Fitna is natuurlijk een voorbeeld die ons heel veel tijd en inspanning en emotie heeft gekost. Ja, dat heb je natuurlijk niet zelf bedacht. Mm-hmm. En zo stikt het daarvan. CEO van de politie heeft ontzettend veel energie gekost. Ja. Dat soort dingen.
Kunt u ons meenemen in hoe de tijdsbesteding er zo'n beetje uitziet? Hè? Misschien is het handig om eens te kijken naar van hoe ziet nou je week eruit als je minister bent? En wat zijn de structurele dingen of waar wordt het ook vaak in de war geschopt?
Nou, in ieder geval lange dagen, zullen we daarmee beginnen. Mm-hmm. Ik woonde ergens anders hier in de binnenstad en ik had niet een tuin of zo, maar ik had een heel klein terrasje. En ik ging wel eens op het terras staan gewoon om de wind door mijn haren te voelen. Want je moet je voorstellen, je wordt 's ochtends opgehaald. Fantastisch. Ik ben geen vroege starter, dus ik werd meestal om 8:30 opgehaald. En ik kwam 11:00 s'avonds weer thuis. Ik kon altijd net naar Pauw en Witteman kijken.
Ja.
Ja, dan was het 12:00. Nou, dan maak je ook niet zo vreselijk lang meer. Dus je werkt gewoon keihard. Als ik nu weer de ministers zie, soms lijkt het wel alsof vrouwelijke ministers daar iets meer last van hebben dan mannelijke ministers. Maar die zijn gewoon 2 jaar nadat ze begonnen zijn ze echt 5 jaar ouder geworden. Mm-hmm. Je ziet het gewoon. Het is gewoon hartstikke hard werken. Het is ook heel leuk en heel bijzonder en eervol dat je het mag doen met keihard werk. Nou, wat zijn de vaste dingen daarin, behalve in de auto zitten en ook daar weer werken? Want ja, je wil je tijd zo goed mogelijk gebruiken dat als je thuis bent 11:00, dat je dan niet ook nog door hoeft te werken. En dat geldt hetzelfde voor het weekend. Dus je werkt gewoon van, ik weigerde om maandagochtend te beginnen. Dat heb ik ingevoerd toen ik wethouder was. Want het was daar, in Amsterdam was het zo, dan was het dinsdagavond en dan had ik een volle werkweek erop zitten. Had ik gewoon 40 uur gewerkt. Dan zei ik, dat ga ik niet meer doen. Dus maandagochtend was vrij. Nou, daar begon het mee. Dus ik werd minister. Ik zei, jongens, alles goed en wel. Maar maandagochtend kom ik niet. Nou, dat betekent dat alles moest worden omgegooid. Want de staf was altijd op maandagochtend. Ik zeg, nou ja, dan doen we dat maar op dinsdag. Dus op dinsdag worden. Dus ik begon om, ik weet niet, 11:30 of zo. En dat is zo fijn is dat, want dan is iedereen aan het werk. Althans, toen was iedereen aan het werk. Nu zit de helft van Nederland gewoon volgens mij thuis. Yeah. Op zo'n ministerie zie je ook nooit een hond. Dat is echt heel interessant. Maar goed, dus ik begon 's middags. Wat zijn dan de vaste dingen? Nou, op dinsdag was er inderdaad altijd een lunch. Met alle belangrijke mensen op het departement. Dus zeg maar de DG's waren daar en de staatssecretaris en ik waren daar. De voorlichter was een assistent. Nou ja, zeg maar de kerngroep. Dat was al het vaste prik. Mm-hmm. En dan was, als je naar de Kamer moest met de Kamervragen, die waren altijd dinsdag om 14:00, geloof ik. Zal nog wel zo zijn, zal jij wel weten. Dus moest je daar weer naartoe rennen. Ja, en vanaf dat moment was het van het ene overleg naar het andere overleg. En dan hadden wij maandagavond volgens mij overleg met de fractie. Dat is misschien nu anders. En dan gingen we altijd de hele de ministerraadvergadering doorlopen. Dus van punt 1 naar punt X. En dat doen ze geloof ik nu niet meer.
Donderdagavond is er wel bewindspersonenoverleg.
Bewindspersonenoverleg. Tussen de fracties. Binnen de fractie bedoel je?
Ja.
Oh, misschien was het dan donderdagavond. Zie je, dan ben ik het vergeten. Ja. Zou wel kunnen.
Maar daar zijn gewoonlijk niet de hele fracties bij aanwezig. Dat is het smal deel van die
precies,
partijen.
Ja. Nee, de bewindspersonen en de fractievoorzitter en de Eerste Kamervoorzitter. Sorry, is dat donderdagavond vlak voor de ministerraad natuurlijk. En daar werd de hele ministerraadsagenda doorgelopen. Ik geloof dat ze dat nu allemaal wat anders doen. Dat weet ik niet precies. Vaste punten natuurlijk de vrijdagochtend de ministerraad. En dan de meeste ministers gingen dan nog terug naar hun departement om te vertellen wat daar was uitgekomen. Nou, dat heb ik wel eens overgeslagen. Dan zei ik, kom Pieter, we gaan lekker naar huis. Pieter was mijn chauffeur. Ja, wat een kerel, is dat fantastisch. Je moet het echt hebben van je chauffeur en van je secretaresse. Ja. Dat zijn de allerbelangrijkste in je leven, absoluut.
Dat was zijn partner ook. Dus, laten we het zo even langs.
Ik had twee secretaressen.
Ja. Maar misschien straks wel leuk om eventjes langs die steunberen.
De steunberen. Maar jouw punt nog van wat de belangrijke... Ja. Of dan nog vaste momenten waar je... Die zijn er ongetwijfeld wel, maar het is ook zo divers, zo'n departement... Mm-hmm. Dus je kunt dan komen de burgemeesters langs, tot vanaf 50.000. Ga je dan een handje geven, een gesprekje mee voeren. De politie natuurlijk. In mijn tijd viel politie nog onder het departement. Dus dat heeft ontzettend veel, heel veel aandacht gekregen natuurlijk, of komen terecht.
Ja, het kamerwerk, het debatteren in de kamer.
Ja, natuurlijk. Kamer, naar de kamer geroepen worden, debatteren in de kamer. Vond ik altijd hartstikke leuk. Ja, het is gewoon hartstikke veel. Je kan er net zo goed 3 mensen opzetten.
Ja.
Dus je moet in die jaren dat je minister bent, kom je niet erg aan privé dingen toe.
Nee.
Dat is ook een van de lessen. Vergeet het maar eventjes. Er zijn ministers geloof ik die proberen elke avond thuis te eten. Nou, hartstikke goed.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je om met die druk? Een ervan was het veiligstellen van die maandagmorgen.
Ja.
Thuiskomen, niet. Kunt u daar nog wat zeggen?
Nou, in ieder geval.
Tuinmanagement.
Ja, precies. Nou ja, door de week is het nauwelijks tuinmanagement. Maar in het weekend proberen zo weinig mogelijk te werken. Dat lukte meestal niet. Dus zondag begon het wel weer. Maar een beetje leuke dingen doen. Naar de film, naar buiten, vrienden, dat soort dingen. Dus proberen afstand te nemen.
Ja. En bijvoorbeeld de Europese dimensie of het internationale, was dat...
Dat vond ik ook heel interessant. Ik bleek dus een afdeling of een directie buitenland te hebben. Toen zei ik, ik ben toch minister van Binnenlandse Zaken? Mm-hmm. Buitenland, dat moet nou in het buitenland. Nou, dat hebben ze me uitgelegd. Daar zat natuurlijk ook de Europese contacten bij. Ja, de JBZ-raad. Dus van tijd tot tijd daar naartoe vond ik geen feest overigens hoor. Ik vond het altijd wel leuk om collega's te zien. Ik ben ook nog wel naar Denemarken en naar Engeland geweest om daar met collega bewindspersonen te praten. Dat is heel leuk, omdat ze doen het daar altijd anders. Het geeft je toch weer een andere blik op Nederland. Mm-hmm. En daar kan je ook echt van leren. Dat vond ik wel. Maar die JBZ-raad, bovendien had ik een zeer dominante minister van Justitie. Mm-hmm. Die dat internationale heel leuk vond. Dus, maar goed, ik was een beetje aan hem overgelaten soms. Ja. En wat zei je internationaal? Je zei nog... en over internationaal is wel grappig. Ik had een DG, DG politie. En die werd altijd DG buitenland genoemd. Want die deed niks liever dan naar het buitenland vliegen. Dus ik heb fantastisch... En ik mocht hem graag. En ik zei, wat gaan we dat doen? En dan gaan we laten zien dat onze brandweer, de brandweer daar wat kan leren. Of de politie daar wat kan leren. Naar Afghanistan geweest, naar... Suriname zijn we geweest, naar China zijn we geweest. Nou, we hebben echt waanzinnig veel gezien. Terwijl ik hou helemaal niet van vliegen. Maar ook dat is natuurlijk interessant, omdat je krijgt de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. Dat is wel heel bijzonder. En voor de mensen daar is het natuurlijk heel fijn dat ze niet alleen maar leren hoe je een overval moet doen, maar dat dan ook de minister meekomt. Santokki.
Er zijn dus heel veel dingen die overkomen zijn. Ook zaken, daar kun je op sturen. Als we inzoomen op wat... wat je bereikt als minister.
Ja.
Kunt u iets zeggen wat u als uw grootste succes of successen ziet? In...
Oh god, daar had ik natuurlijk over na moeten denken. Ik zag hier, dit is het plaatje van het kabinet. Mm-hmm. Zou ik ook misschien kunnen straks nog even over de kleding hebben.
Want?
Hier is Guus Storrs Binnenlandse Zaken krijgt een veetje voor het bestuursakkoord gemeente. Mm-hmm. En nog een kruisje voor het politie-CAO. Mm-hmm. Maar die is er ook gekomen. Ja, wat is nou de grootste jeetje? Nou, die veiligheidsregio's, dat is heel belangrijk gebleken. Ja. Omdat heel Nederland die functioneert nu op die manier. Dus ik denk dat in die 3 jaar wel belangrijk is geweest. Ik heb ook heel veel aandacht gegeven. Ik weet niet of ik daar heel veel mee bereikt heb. Maar dat was ook dat is trouwens iets wat uit het lokale kwam. Politie en brandweer en ambulance medewerkers, dat die belaagd werden door mensen. Dus gewoon agressie tegen...
Wat bepaalde dat? Ja, we noemen het even succes, hè? Maar wat bepaalde dat?
Dat succes, ja, dat bepaalde dat je zegt als minister, daar gaan wij aandacht aan besteden. Dat is, kijk, want ook de ambtenaren die er zijn, die hebben allemaal een onderwerp. En dat zijn allemaal onderwerpen uit de vorige periode. Kan natuurlijk niet anders. Dus ik heb me wel eens afgevraagd. Ik zeg nu, we gaan die kant op. Maar ik had wel eens de indruk dat ook dit oude ding gewoon doorging. Dus zij kregen het natuurlijk ook steeds drukker. Want het is kennelijk heel moeilijk om te zeggen... Oh, de minister wil nu dit verstoppen met iets. Dat heb ik me toen niet zo erg gerealiseerd. Maar ambtenaren hebben natuurlijk ook heel veel relatie in de samenleving... met organisaties en zo. En als je dan opeens moet stoppen met iets... ja, dat is helemaal niet fijn voor jezelf, maar ook niet voor die ander. Oké. Maar wat is dan succes? Nou, succes is natuurlijk als je bereikt wat je wilde bereiken. Maar succes is ook, onderdeel van succes is ook... dat je zegt, daar gaan we aandacht aan besteden. We gaan aandacht besteden aan die politieagenten... die ambulancemedewerkers, brandweermensen... die geconfronteerd zijn geweest met agressie. En we gaan kijken hoe we dat kunnen indammen. Nou, en wat doe je dan? Ja, dan worden werkbezoeken voor je georganiseerd. Dan ga je dan naartoe, doen we foto's in de krant, et cetera. En dat betekent dat de mensen die het betreft, die groepen die het betreft, die zijn er blij mee. Want die zien dat de minister er aandacht aan besteedt. En wat we dus gedaan hebben, want het is niet alleen maar geweest werkbezoeken. Samen met de minister van Justitie. Trouwens, een les is probeer bondjes te sluiten tussen partijen. Met iemand van een andere partij. Mm-hmm. Waar we voor hebben gezorgd dat als er zoiets aan de hand is... dat de officier van justitie altijd een gevangenisstraf... zo heet dat geloof ik niet. Nou, in ieder geval geen taakstraf, maar een gevangenisstraf moet eisen.
Taakstrafverbod eigenlijk.
Ja, eigenlijk een taakstrafverbod, ja. En je mag natuurlijk niet zeggen dat de rechter dat moet doen. Dat kan niet, de rechter is vrij. Maar wel de officier van justitie. En dat is nu nog steeds zo. En het is zelfs zo, zag ik laatst, dat het ook weer verhoogd is. De eis die dan gesteld wordt door de officier van justitie.
Kan u iets zeggen over hoe die beslissingen daarover voorbereiden? Wat dus werkbezoeken, presentie zijn belangrijk. Ja. Goede contacten, bondjes.
Zeker, heel belangrijk.
Wat is eigenlijk je paletje?
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk vindt besluitvorming plaats, niet alles overigens, maar belangrijke besluitvorming vindt plaats in de ministerraad. En dat betekent dat je dus moet zorgen dat er in de ministerraad een meerderheid is. Daarom zeg ik, want er zijn altijd meerdere partijen, probeer een bondje te sluiten met ministers of collega's uit andere partijen. Ik had dat met Heers Berlin. Dus het was zo in de ministerraad, als Heers Berlin en ik het met elkaar eens waren. Als we het niet met elkaar eens waren, dan lag het niet ter tafel. Mm-hmm. Want als we het niet met elkaar eens zouden zijn geweest op dat moment, dan zegt de voorzitter, jongens, zoek het even uit. Mm-hmm. Dus als wij met de voorstel kwamen, waren we het altijd over eens. Ja, en dan zaten die anderen te kijken en die hadden zoiets, ja, als die het met elkaar eens zijn, wat moeten wij dan nog? He, dus dat was een hele effectieve manier van werken. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk alleen maar als je het ook met elkaar eens bent. Ik spreek Jacqueline Kramer nog wel eens. Ja, die was het inhoudelijk niet erg met Maria van der Hoeven eens. Overigens begreep ik van haar dat zij ook met elkaar praten om naar uit te komen voordat het in de ministerraad kwam, hoor. Dus dat is wat je in ieder geval doet. Ja, en wat doe je dan verder nog?
Ook over de publieke band bijvoorbeeld. Hè? Wat doe je met elkaar en wat... Waar benut je de publieke band?
Ja, nou, dat is bij mij ook wel eens wat uitgelekt, geloof ik. Maar dan moet je nooit willen weten wie dat dan heeft gedaan. Zelf doe je dat niet. Ik kan me niet herinneren dat ik een journalist heb gebeld Ik heb wel geprobeerd om Paul Janssen als mijn voorlichter te krijgen. Paul Janssen is nu de hoofddrukker. Dat vond hij een eervol verzoek, maar hij heeft toch nee gezegd. Maar gewoon een hartstikke goede journalist. Maar ik heb volgens mij nooit een journalist gebeld en gezegd, goh, moet je eens even luisteren. Dat laat je doen. Of dat doet je assistent. Nou, die assistent natuurlijk, onze politieke assistenten zijn heel erg belangrijk. Ja, die heeft een telefoonnummer van alle journalisten in zijn telefoon staan. Mm-hmm. Ja, dus daar wordt, dus als je vraagt hoe vindt zo'n proces nou plaats, dan is dat zeker een onderdeel daarvan. Yeah. Dat je voorlichter en met name de politieke assistent, want die heeft namelijk meer vrijheid nog dan een voorlichter, dat die ook publieke opinie beïnvloedt, zeker. Ja.
Misschien is het wel goed, je noemde in het begin al even de kerngroep, hè, om je heen. Daar kwamen de DG's en de staatssecretaris enzovoorts. U noemde ook even de secretaresse en de chauffeur. Dat zijn eigenlijk je steun en toeverlaat. Ja. En u noemt nu ook de politieke assistent.
Ja.
Kunnen we daar nog even bij stilstaan? Van hoe ziet dat directe landschap om je heen er eigenlijk uit waar je op kan vertrouwen, no matter what, zeg maar?
Ja. Nou, laten we beginnen bij de chauffeur en de secretaresse. Wouter Bos zei toen wij aankwamen, hij zei één ding. De Partij van de Arbeid staat bekend als buitengewoon scherp naar zijn medewerkers toe. En houdt je chauffeur en je secretaresse in ere. En dat was hij echt heel strikt op. Nou, dat was helemaal niet nodig hoor. Want ik had een secretaresse in Nijmegen. En die is uiteindelijk met mij meegekomen naar Binnenlandse Zaken. En ik had inderdaad nog een tweede secretaresse daarna. En een fantastische chauffeur. Dus dat was ook geen enkele inspanning. Ja, dat zijn toch de mensen waar je, als het moeilijk wordt, heel veel aan hebt. Mm-hmm. Absoluut. En dat geldt ook voor je politieke assistent. Waar je gewoon in feite alles tegen kunt zeggen. Mm-hmm. Daar houdt het wel een beetje mee op. Daar houdt het wel mee op. Even los van thuisfront en vrienden en zo. Dus even afgezien van het feit dat ze hele belangrijke dingen voor je doen en je zoveel mogelijk ontzorgen. Kijk, ik ben iemand die als iets misgaat, kan ik me nog wel eens in de stress schieten. En dan moet ik niet een secretaresse hebben die dan gaat uitleggen waarom iets gebeurd is zoals het gebeurd is. Ik moet een secretaresse die zegt, ik snap het, komt voor elkaar, punt. Weg. Snap je? Dat zo zit ik nou eenmaal elkaar. En dat is geen gebrek aan waardering, want ze weten dat ik dat ontzettend waardeerde. Maar dat is de manier waarop je op elkaar bent ingespeeld. Hè?
Jullie hadden ook een gezamenlijke dagstart met dat team. Hoe ging dat? Hè? Want politieke assistent, secretaresse, voorlichter.
Ja, ja. Nee, volgens mij hadden we geen dagstart. De politieke assistent was gewoon overal waar hij zelf vond dat hij bij moest zijn. Die regelen dat gewoon allemaal zelf. En ja, verder nogmaals, het is een aaneenschakeling van overleggen. En soms zitten er ook wel erg veel mensen aan tafel. Meestal toch met de DG's. Zijn niet al DG's, dus ook directeuren zijn er ook bij. En hoe gaat dat dan? Ja, hoe moet ik het zeggen? De goede, misschien ook, het zijn ook ambtenaren die dit lezen, geloof ik. Wat ik altijd de beste leidinggevende vond, over het algemeen waren dat dan de DG's, dat als blijkt in een gesprek met de minister dat het komt op een manier niet verder, of de minister die wil iets niet en een directeur die snapt het niet of andersom, die grijpt dan in. Meestal ging dat ook al heel goed. En je merkt ook wel eens als het niet goed gaat, als een DG die rol niet pakt, ja, dan kan dus een gesprek eindeloos uit de hand lopen. Je moet je realiseren, of de mensen die het lezen, de druk is enorm groot. Mm-hmm. En dat geldt volgens mij voor alle ministeries, in ieder geval voor mijn ministerie toen. De druk is waanzinnig groot. En ik heb grote bewondering, want we hadden het over helden en zo, maar ik heb wel grote bewondering voor mensen die dat op een ontspannen manier kunnen blijven doen. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Hè, dus zo nu en dan schoot ik ook wel eens uit en zo. En er zullen ongetwijfeld wel eens mensen ongelukkig van geworden zijn. En er zijn mensen die de indruk wekken dat, je bent er ook niet altijd bij, hè. We weten van Rutte ook dat die wekt de indruk dat het allemaal heel leuk, maar die kan ook genadeloos zijn. En Ewout van der Laan, misschien dat weet iedereen ook wel, natuurlijk een fantastische burgemeester en ook heel goed in staat om met mensen te levelen. Maar ja, ook als het moeilijk werd, kon ook uitschieten. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. De druk is enorm groot. En misschien moet je proberen om, als zo'n moment zich aandoet, om dan toch even terug te nemen. En zeggen, god, zullen we even een kopje koffie drinken of zoiets. Maar goed, daar ben je niet altijd toe in staat. Maar goed, we begonnen dus bij de chauffeur en de secretaresse en de politieke assistent. En die overleggen zijn dan altijd met directe ambtenaren, die voor het dossier verantwoordelijk is. Meestal de directeur en de DG. Ja, en die duren een half uur en dan gaan ze weer weg en dan doen ze hun werk weer. Ja dat is een beetje zoals het gaat.
En die DG zit dan een beetje tussen de directeur en de bewindspersoon in. En die moet ook dat gesprek in goede banen
leiden. Die moet ingrijpen als nodig is. Ja die moet ingrijpen. Als er iets ontstaat van je begrijpt elkaar verkeerd. Of je hebt als minister nou 3 keer iets gezegd en het wordt niet opgepikt. Ja, dat klinkt raar, maar daar heb je gewoon geen tijd voor. Je moet gewoon door. Mm-hmm. En nou, goede DG pakt dat dan ook op. De SG vind ik een interessante positie. Ja. Ik had mijn eerste SG, en we hadden het eerder in ons gesprek over de minister uit de wind houden. Mm-hmm. Dat zag hij als zijn belangrijkste taak, maar hij vulde het in op een manier om mij duidelijk te maken welke beren er allemaal op de weg waren. Om me te waarschuwen voor dingen. En daar werd ik zo zenuwachtig van. En dat is niet lang goed gegaan. Mm-hmm. Dat is niet lang goed gegaan. Ik ben niet heel erg gelukkig geweest in de keuzes van de SG's. De eerste was er al, de tweede heb ik zelf, ben ik verantwoordelijk voor geweest. En dan merk je ook dat ook daar, in die functies, is het van groot belang dat je weet hoe het daar werkt in Den Haag. Want zeker voor ambtenaren is dat een bijzondere wereld. Een hele bijzondere wereld. Ik denk dat je eigenlijk, ik weet niet hoe het nu met SG's is, maar ik denk dat het beter is om iemand als SG te benoemen die wereld kent. En de kans dat het goed gaat als je het niet kent is niet zo groot. Ik kan een voorbeeld noemen van de SG die toen, die natuurlijk uiteraard ook goede dingen heeft gedaan, maar mijn SG was. Het ging over dat ik toen in Nijmegen met te veel alcohol op in een auto ben gaan zitten en toen in een politiefuik ben beland. En ik weet niet meer hoe het nou aan de orde kwam. Ik geloof dat er iemand langskwam die van het, ik weet niet, een centrum voor slachtofferschap of iets in die richting. En zij wist niet dat dit gebeurd was. En toen zei ik, hoe is het mogelijk dat je dat niet weet? En toen zei ik, ja, ik beoordeelde dat als iets privés. Ik zeg maar, je moet alles van mij weten. Je moet al mijn privé dingen moet je weten. Althans die dingen die ook maar enige relevantie hebben met de functie. En toen dacht ik, ja, ik denk een SG die uit het ambtelijk apparaat komt, die weet dat. Je moet gewoon alles van je bewindspersoon weten om effectief te kunnen zijn. Ja. Nou ja, en verder zijn natuurlijk SG's, ja, het is een belangrijke functie. Maar voor de minister zijn de DG's belangrijker dan de SG's, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja.
En als u reflecteert, de twee SG's die voor u gewerkt hebben, zou je kunnen zeggen. Hoe zou de ideale SG voor u geweest zijn?
De ideale SG. Ja, ik denk toch iets meer van de inhoud. Toch iets meer van de inhoud. En als het echt heel spannend wordt, dat dan de SG daar ook een rol in heeft. Bijvoorbeeld in die hele Fitna-kwestie zou ik wel, had ik het wel voor de hand gelegen gevonden hebben, dat de SG daar een rol in zou hebben. En dat was niet zo. En het is niet zo dat het met de DG's, Dick Schoof was toen mijn DG. Nou, dat is een fantastisch iemand. Maar ik, om als SG effectief te kunnen zijn en anders dan alleen maar, zeg maar, de verantwoordelijke voor het personeel en voor het gebouw, et cetera. Dan moet je ook toch iets van je verdiepen in de inhoud of wat meer met de minister daarover praten of iets in die richting. Ik vond het eigenlijk een beetje een lege functie. En waarom vond ik het een lege functie? Omdat ik natuurlijk veel dingen helemaal niet zag die de SG deed. Dus het is wel een belangrijke functie om te zorgen dat het departement, dat het allemaal goed gaat, dat je de goede mensen aanneemt, er geen rare dingen gebeuren. Maar voor een minister heb ik er niet zoveel aan gehad. Ja. Misschien is dat heel particulier bij mij, dat weet ik niet hoor. Jullie voeren die gesprekken. Dus.
Ja. Want hoe ging u daar dan mee om? Kaartte je dat aan?
Nee, want ik had het ook niet echt nodig. Het was niet zo dat ik je vroeg van wat zou een goede SG zijn geweest. Maar ik had het ook niet zo ik had het ook niet nodig. Ik had gewoon hartstikke goede DG's. Ja. Dus dat was voor mij was eigenlijk de toplaag. Ja. En ik vond het ook wel gek, want je hebt een bestuursdienst, hè?
Is dat algemene bestuursdienst?
Nee, niet de algemene bestuursdienst.
Oh, sorry.
Maar de mensen die ook voor de minister...
Bestuursondersteuning.
Ja, bestuursondersteuning.
Bureau SG heette dat vroeger.
Precies. Maar weet je wat zo grappig was? Toen was er iemand... Dat was of de SG zelf of iemand daar was jarig. Dus die zaten bij ons om de hoek, hè? Zaten vlakbij. Dus ik ging met een cadeautje daar naartoe. En toen bleek dus dat om de hoek... Dus de club die bij mij op bent, die was helemaal niet uitgenodigd. Het is echt ongelooflijk. Dus dan je werkt aan hetzelfde doel, maar op een of andere manier was dat toch een beetje, ja, ik weet het niet, de kift of zo wat het was. Ik vond het heel raar. Heel raar. Ja, dat bleek mij pas in een latere fase, dus ik heb daar ook weinig aan kunnen doen. Ja. Maar om even aan te geven, dus dat de SG en alles wat daar weer bij hoort, dat nogal op afstand staat. Al zaten ze om de hoek, het staat nogal op afstand.
Ja. Ja, ik hoorde u ook zeggen, eigenlijk iemand die SG wordt, die moet wel gepokt en gemazeld zijn op die Haagse vierkante kilometer. Er is natuurlijk ook discussie over hoe kun je die ambtelijke top wat meer opengooien. Maar dan zou je dus eigenlijk, als ik u beluister, op een directeur of DG niveau moeten instromen. Ja. En dan eventueel naar die plek toe kunnen.
Ja. Ja.
En u gaf ook aan van er was was dat de SG of de DG die niet op de hoogte was van iets privés van u? Nu zouden we zeggen van daar zit dan misschien iets in de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van die topambtenaar.
Zeker.
Kunt u daar iets over zeggen wat je daarin zou verwachten? Of
die moet dus hoog zijn, ja. Die moet hoog, ja, absoluut. Dat is een goed voorbeeld van waar die ontbrak. En kennelijk niet begrepen dat het persoonlijke ook politiek kan zijn. En dat je dat gewoon als SG moet weten. Ja.
Ja. Er is vandaag veel te doen over tegenspraak.
Ja, tegenspraak. Maar daar was ik niet zo goed in hoor. Ik moest ook altijd mijn excuus maken. Ik zat heel grappig. Ik zat die 3 jaar krantenknipsel. Ik moest mijn excuses maken. Er was ook weer voor dat op de website van de Binnenlandse Zaken stond dat de SP... iets ongrondwettelijks had gedaan, wat niet zo bleek te zijn. En dat vond ik ook niet, maar het stond wel op de website. En ik moest me excuses maken, dat was een veel grotere zaak, voor die journalisten die getapt zijn. Dat is wel een interessante casus. Ik kom wel terug op je vraag hoor, maar interessante casus, want daar had ik meer tegenspraak moeten geven naar mijn hoofd van de AIVD. Want de hoofd van de AIVD heeft mij tot 2 keer toe in dat dossier op een manier geadviseerd die onjuist bleek te zijn. Of onjuist waar we van de rechter ongelijk hebben gekregen. Ja. En dat is wel 2 keer is wel veel hoor, vond ik achteraf. Ja. Heb ik ook wel tegen hem gezegd. Kon het goed met hem vinden, maar de eerste keer oké, kan gebeuren. Maar de tweede keer in dezelfde ding. Goed, toen moest ik dus mijn excuses maken. Tegenspraak. Ja, ik ben niet zo goed in tegenspraak. Kijk, mijn opvatting is altijd geweest dat als je, zolang je aan tafel zit met ambtenaren, daar kan alles worden gezegd en alle argumenten moeten daar worden gedeeld. Alles. Maar op het moment dat de minister zegt, ik beslis dat we zo doen, moet het ook klaar zijn. En dan moet je kunnen verwachten van ambtenaren dat ze dat ook uitvoeren. En als mensen het niet uit kunnen voeren, dan moeten ze naar hun leidinggevende gaan en zeggen, het spijt me. Maar ik kan hier niet mee leven als het iets is wat moreel is. Nou ja, dan moet iemand een andere functie krijgen. Ja. Dat is volgens mij de afspraak die we met elkaar hebben.
Maar in die voorfase, voordat het besluit genomen is, zegt u van, er moet alles op tafel kunnen.
Ja.
Dat wordt ook vaak bedoeld met loyale tegenspraken. Binnenskamers, tegenargumenten opwerpen, andere scenario's voorleggen. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, volgens mij, het woord loyaal, daar heb ik erg aan moeten wennen. Ik zei wel eens, als ik loyaliteit wil, dan heb ik ook wel een hond. Nou, dat is nooit leuk. Maar dat even om aan te geven, dat loyaliteit was voor mij... Ja, dat vond ik nou net als aardig. Dat vind ik ook zo'n vreselijk... kenmerken als mensen voor zichzelf. Oh, zo'n aardig iemand. Daar ben ik ook anders over gaan denken overigens. Maar goed, maar goed. Maar loyaal, toen dacht ik, in het begin dacht ik erover van loyaal. Wat, waarom willen we nou dat we loyale mensen... Ik wil mensen hebben die met argumenten komen. Mm-hmm. Ja, mensen aan, nou ja, die mij helpen om een opvatting verder te brengen. Ben ik ook wel anders over gaan denken. Omdat die loyaliteit van ambtenaren, waar vind je dat eigenlijk nog? Hè? Dat mensen, dat ambtenaren in staat zijn om met bewindspersonen van verschillende signaturen te werken. Dat is hartstikke knap. In Amerika wordt iedereen ontslagen als de democratische president verdwijnt. Mm-hmm. In Nederland niet. En ambtenaren kunnen dat. Maar dat is een vorm van loyaliteit. Ja. Dat je daartoe in staat bent. Ja. En hoe ging zo'n gesprek? Mensen zitten aan tafel, onderwerp, notitie. Moest je ook nog allemaal lezen, hè? Alle notities voor elk overleg weer. Maar nogmaals, ik begon altijd maar achteraan. Ik heb ook wel eens gehad dat ik zei, zeg het, vertel het me maar. Ja. Omdat ik ook wel eens de indruk had dat mensen, hoe zal ik het zeggen, dat als mensen het vertelden, dan gaat het meer leven. Maar dat het ook meer, hoe zal ik het nou zeggen, klopte met wat ze zelf vonden. Dus het werd er wat authentieker op. Dus ja, dat gebeurt dan. En dan zegt de minister wat hij ervan vindt. En worden argumenten uitgewisseld, pro en contra. Hoe gaan we daarmee verder? Nou, dan is het weer klaar.
Ja.
Of mis ik iets heel belangrijks?
Nee, nou, ik denk als in de literatuur over loyale tegenspraak gesproken wordt, dan wordt daarmee het onderscheid aangegeven van het is niet tegenspreken om het tegenspreken, maar tegenspreken vanuit een positie van loyaliteit, omdat men denkt dat men daar degene tegen wie die het heeft mee helpt of mee ondersteunt of behoedt voor nou ja, problemen, om het zo maar te zeggen. En dat zou in die voorfase, zoals u het beschrijft, dan inderdaad wel van, nou, kom maar met inhoud. Maar ik vind het wel interessant dat het thema loyaliteit aan de ene kant kan bestaan van, koste wat kost de minister uit de wind houden of in het zadel houden. Ja. Maar u legt eigenlijk de nadruk op van, ik wil op inhoud argumenten horen. En dat is voor mij hoe ik ondersteund dient te worden.
Ja, zeker. En de casus met, wat hadden we nou ook alweer recent, dat ging over dat mensen die in Nederland zijn als vluchteling, dat die hun familie pas na een jaar of zo naar Nederland mogen halen. De suggestie werd daar gewekt in die casus, daar is hij wel interessant, dat ambtenaren negatief geadviseerd hadden. En dat de staatssecretaris, CQ de minister, ik dacht de staatssecretaris heeft gezegd, dat zal best, of zo kan ik mijn gesprek voorstellen. Dat zal wel dat zoiets, maar we gaan het toch doen. Omdat er allerlei politieke overwegingen waren om het te doen. En op zo'n moment kan ik me voorstellen, er was ook iemand bij de IND. Ja, nou weet ik weer, die hoorde ik op de radio. Die heeft ontslag genomen. Want die zei, ik was het daar gewoon niet mee eens. Ik kon dat niet verantwoorden en die heeft toen ontslag genomen. Maar dat, dus er is een, hoe zou ik het zeggen? Het is een marge, maar het is wel een verschil tussen het uitwisselen van argumenten en een minister die zegt, ik heb nu alles gehoord en we doen het zo. Mm-hmm. Waarbij wellicht niet helemaal recht wordt gedaan aan de inbreng van ambtenaren. En een minister die zegt, gehoord zijn ambtenaren dat iets niet kan of niet volgens de wet is. En dan zegt, we gaan het toch zo doen. Mm-hmm. Die laatste casus, die is volgens mij niet acceptabel. Maar het is een klein verschil tussen de een en de ander. Dus waar is de grens? Ja.
Uw ministerschap vond ook plaats in het post-Fortuin-revolt-tijdperk. Ja. Met ook al allerlei partijen en bewegingen die we als populistisch kunnen aanduiden. Drukte dat een stempel op uw werk? Opkomend populisme, relatie met de bevolking. Kwam u dat tegen? Fitna noemde u al even in
ja,
het kader.
Ja, zeker. Nou ja, bij ons was het natuurlijk vooral de PVV. Mm-hmm. En Geert Wilders is natuurlijk een bijzonder iemand, ook in persoonlijke zin. Ik heb ook de commissie stiekem gedaan en ik mag daar natuurlijk helemaal niets over zeggen. Maar hij deed dat uitmuntend, dat mag ik vast wel zeggen. Mm-hmm. Dat is echt, hij was het beste lid van de commissie stiekem. Maar in persoonlijke zin ook, kijk, het is iemand die, die zich niet houdt aan de normale omgangsregels. Hè? Dus als wij elkaar ergens tegenkomen, dan knik je van, god, we kennen elkaar. Hij niet, hij had een hekel aan de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En dat merk je dan niet alleen maar in standpunten. Want ik heb met hem gedebatteerd over FITNA samen met de minister van Justitie. Dat is echt een debat wat juristen en historici na moeten lezen. Dat is buitengewoon interessant wat daar gebeurd is, maar even los daarvan. Maar ook in het persoonlijk verkeer, dan merk je dat soort animositeit. Ja, en ik ben wel gevoelig voor sfeer. Dus dat vond ik nooit leuk, dat soort dingen. Maar veel meer dan dat.
Waardoor liet u zich leiden daarbij ook eens over? In hoe je dan opstelt, als je dat populistisch ziet opkomen, je ziet, kan alle persstemmen op.
Ja, nou ja, kijk, mijn roerganger Wouter Bos zei wel eens, je kunt alles aan Guusje overlaten, behalve de sociaaldemocratie. Heeft hij later nog wel zijn excuus voor gemaakt. Maar wat hij daarmee bedoelde is dat je bij mij niet zo heel erg met al die politieke dingen moest aankomen. Dus ik heb me daar eerlijk gezegd ook niet zo vreselijk mee bemoeid. Er waren mensen in onze fractie die daar veel beter in waren. De huidige burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is echt een absolute top in strategie. Ik hoop dat die als politiek leider van de Partij van de Arbeid wordt. Echt fantastisch. Maar er waren meer, en Wouter natuurlijk zelf ook, en andere mensen, en Mariette Hamer, en ja, noem maar op. Dus al die mensen waren allemaal met politiek bezig en hoe we met het CDA om moesten gaan. En ik, dus nogmaals, ik deed gewoon mijn ding. En ik heb me daar allemaal niet zo vreselijk tegenaan bemoeid, eerlijk gezegd.
Ja, u vulde het ook meer bestuurlijk in dan politiek of ideologisch.
Ja, ik was meer bestuurder dan een politicus, zeker. Ja.
Ja. U heeft ook wel eens gezegd van de Tweede Kamer, dat zou niks voor mij geweest zijn.
Nee, dat zou niks voor mij geweest zijn. Nee, dat was iedereen beledigd over, geloof ik. Alsof de Tweede Kamer het allerhoogste is wat we hebben. Dat is ook zo. Maar niet in je carrièreperspectief, lijkt mij. De arme Kamerleden, als ze weggaan, wat moeten ze in godsnaam gaan doen? Maar nee, besturen vind ik past mij meer dan in de Tweede Kamer zitten. Mm-hmm. Ja.
Bij zo'n reflectiegesprek, we naderen het einde van de klok, zag ik ook al.
Oh, maar jezus, ik heb allemaal punten had ik opgeschreven.
Nou, daar hebben we zeker ruimte voor.
Er is zeker ruimte voor. Ja. Maar toen dachten we wel van, als je nou terugblikt op zo'n ministerschap, zou je dingen anders hebben gedaan? Dus
wat meer ontspanning in het geheel brengen. Dat zou ik wel hebben, meer ontspanning.
Naar wie of wat?
Nou ja, gewoon voor mezelf en naar andere mensen toe. Want ja, wat je in je eentje doet, dat is, vindt niemand interessant. Naar andere mensen toe, ja. Want dat is wat ik zei, de druk is heel erg hoog. En je moet toch proberen om een weg te vinden. Ik had de staatssecretaris Ank Bijleveld, ook een heel ander iemand dan ik. Maar die kon dat ontspannen, en dat heb ik natuurlijk gezien omdat het dichtbij was, die kon dat toch ontspannender doen dan ik. Die had minder last van de druk, of misschien had ze het ook ze had het misschien minder druk, dat zou ook kunnen. Maar ik denk dat zij wat minder last had van de druk, dat ik daar toch wat meer last van had. Dus het geheel wat ontspannender doen en realiseren dat je ook maar weer een radertje bent in het geheel. Wat ik nog even zat te denken, jij vroeg in het begin van, dacht je nou toen je minister werd dat het ongeveer een beetje hetzelfde was als burgemeester zijn? Nou, wat mij ontzettend is opgevallen, is dat ministers helemaal niet geliefd zijn bij het volk. Mm-hmm. Het is de enige die zegt, onze minister, dat zijn zo ongeveer de ambtenaren. Maar je bent, als je vraagt hier beneden in de straat en zegt van de minister, ik zou kennen ze niet. Maar ze zullen nooit over onze minister spreken. Mm-hmm. En je merkt ook dat eigenlijk helemaal, dat heb ik, als je ergens kwam, een werkbezoek, mensen zijn heel aardig en beleefd en zo. Maar wat je als burgemeester hebt, en als je het een beetje goed doet als wethouder ook, dat er echt mensen blij zijn dat je er bent en blij zijn dat je iets doet. En onze burgemeester, en daar kun je altijd bij terecht. Nou, dat heb je als minister helemaal niet. Dus het is een veel coolere functie eigenlijk dan burgemeester zijn.
Mm-hmm. Kwam u veel in contact met burgers van Nederland tijdens het ministerschap?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus je hebt als burgemeester heb je veel meer contact met de mensen in je stad. Ik wil niet zeggen dat je iedereen kent, dat kan natuurlijk niet, maar iedereen kent wel jou. Het is nog steeds zo als ik ergens in een buitenland of in Nederland ergens ben, zeg maar, oh ja, ik heb zo'n bekend gezicht. Altijd burgemeester van Nijmegen. Echt waar. En ze, oh, jij bent daarna ook nog minister geweest. Allemaal onttrekt zich aan de waarneming van iedereen. Is ook niet erg. Maar de discrepantie tussen veel druk, keihard werken, geen privé. En ook nog iets hebben, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Dat vraagt wel veel van je motivatie ook. En ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn, en dat schijnen er nogal veel te zijn, die zeggen als ze gevraagd worden om minister te worden, nee zeggen. Ja. Ik heb de tweede keer ook nee gezegd, hè? Ook toen mij weer gevraagd werd. Toen, dat was echt heel sterk, dat was al verteld. Dat is zo grappig. Over opportunisme. Opportunisme van mijn politiek leider. Toen ik minister werd, toen was het dus Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En toen de minister van Justitie wilde Koninkrijksrelaties hebben. En dat gebeurt dan zo in het eerste overleg. En ik zou een staatssecretaris krijgen voor Koninkrijksrelaties. Dus ik zei, ja, kom nou eens even, dat gaat niet gebeuren. Ik werd ook nog opgebeld door de vicevoorzitter van de Raad van State. Die vond geloof ik ook dat hij dat moest worden. Ik zeg, jongens, doei. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat blijft gewoon bij Binnenlandse. Toen werd ik weer gevraagd om minister te worden. 6 jaar later, geloof ik. Ik weet niet precies wanneer het was. En ik zeg, Wouter, zei, morgen heb je een afspraak met... Nou, met onze toenmalige politiek leider.
Samson.
Heb je morgen een afspraak mee, dan ga je ja zeggen. Ik zeg, Wouter, want hij was toen... hij moest de boel aan elkaar smeden. En ik zeg, waar ga ik dan ja op zeggen? Ja, Binnenlandse Zaken. Ik zeg, oh, leuk, Binnenlandse Zaken. Ik zeg, zit de politie er nog bij? Nee, de politie blijft of gaat naar justitie. Ik zeg, nou, dan doe ik het niet. Ik zeg, dat is een ministerie wat later is genoemd, ministerie van Lege Doos. Mm-hmm. Toen zei Wouter Bos, ja, maar Koninkrijksrelaties zit er nog bij. Ik zeg, oh, Koninkrijksrelaties zit er nog bij. Ik zeg, ja, dat is hartstikke interessant. Nou, toen dacht u, het opportunisme van de...
Nee, maar dus eigenlijk die 3 jaar van dat ministerschap in het kabinet van Balkenende... betekende voor u niet dat het in de periode daarna meer heeft gesmaakt in die rol?
Ja, ik had het wel gedaan. Ja, ik had het wel gedaan. Maar ik vond het ook helemaal niet erg dat ik nee heb gezegd. Inkomenstechnisch is het buitengewoon onhandig geweest. Maar los daarvan vind ik het nee. Het enige wat ik leuk had gevonden, gek genoeg, is dat ik had leuk gevonden met de VVD in een kabinet te zitten. Het leek me leuk om met Rutte in een kabinet te zitten. Omdat de sfeer, dacht ik, toen heel anders was dan met het CDA. Want dat is ook nog een van die dingen. Toen ik, toen ik minister werd, toen dacht ik, nou, dan is zo'n kabinet een beetje hetzelfde als een burgemeester en wethouders. Dacht ik, leuk en gezellig, je gaat voor hetzelfde, je hebt wel spanningen, maar je weet waar je het voor doet. Nou zeg, dus ik begreep ook helemaal niet waarom mijn collega's hadden het over het CDA en dat het zo lastig was. Ik dacht, we trekken gewoon samen op. Nou, na 3 jaar wist ik wel beter. Ja. Wouter ook nog wel eens tegen me gezegd, geloof je nu wel snapt... Nee, dat was gewoon een.
Maar dat was ook
was
een
geen match made in heaven.
Nee, dat was een kenmerk van die coalitie ook wel. Dat ingewikkeld was.
Ja, dat klopt.
En hoe was dan bijvoorbeeld uw relatie met de minister-president? Want als minister van BZK sta je daar best dicht bij.
Ja, nee, maar die was ook goed, zeker. Er was geen enkel probleem. Ik geloof dat we elkaar ook wel waardeerden. Maar het probleem met de minister-president was dat hij minister-president van de CDA-ministers was. Mm-hmm. En niet van de PvdA-ministers. Mm-hmm. En dat betekent, en daarom was het bondje met Geert Balling zo belangrijk. Want ja, Geert Balling was natuurlijk ook voor de minister-president van belang. Maar als de CDA-ministers iets vonden en de PvdA-ministers hadden, dacht ik even veel, ik weet niet meer precies. Die vonden iets anders. Ja, die wonnen altijd, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En eigenlijk zonder dat er veel woorden aan werden besteed. En dat was niet, dat is niet erg motiverend. Nee, ik had hier nog opgeschreven, als je de populariteitspol wil winnen, dan kan je beter burgemeester worden dan minister. Mm-hmm. Zeker die brief heb ik het tegen Bontje hebt over gehad. De coördinerend minister, hè, wordt nooit als je een aankomend minister dit leest en die moet coördinerend minister worden, wordt dat maar niet, want dat is absoluut geen benijdenswaardige positie. Want je hebt het niet voor het zeggen en je moet wel alles regelen. Overigens is dat ook wel een van de dingen die ik heb gerealiseerd. Dat die departementen bij elkaar zijn ingeschoven. Dat heeft heel veel geld opgeleverd. In gebouwen.
Okay.
Ik geloof alleen Defensie, die weigerde dat. Die wilde op het plein blijven zitten. Ik weet niet of ze daar nog steeds zitten.
Omdat ook het Rijksvastgoedbedrijf...
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja.
Ja, dat is onder uw periode ook wel. Is het Rijk meer als concern gaan opereren?
Absoluut. Ja.
Ook het ene logo is toen toch gekomen?
Ja, is ook gekomen. Ja, dat was heel leuk. We hadden een logo laten maken van alle logo's van de departementen. Dat is ongelooflijk. Er waren er ook wel 50 of zo misschien.
The Wall of Shame heette die.
Heette die
de
Wall of
Shame?
Ja, precies. Ja. Eén logo. Ja, dat was ook, we hebben veel discussie daarover gevoerd. En er moesten natuurlijk 15.000 ambtenaren minder. Dat vond ik wel een moeilijke opgave hoor. Ook moreel gezien vond ik dat een moeilijke opgave. Dat is geloof ik ook niet helemaal gelukt. Maar goed, als je me inderdaad mijn taak geeft, dan doe ik het ook. Samen met, hoe heet het, de SG die jullie al noemden. Want hij was ook SG op het departement. Ik had er eigenlijk twee.
Roel Becker, die was voor vernieuwing Rijksdienst.
Precies, ja, die veel konden wij. Ja. Die was ook SG toen?
Ja, die was programma SG.
Programma SG, ja. Dus dat had hij vast zelf bedacht, ja. Ja, ja. Nou ja, Roel is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is ook zo iemand die al zo heel lang meeloopt, heel veel weet. Nou. Even kijken hoor. Ik zou nog wel een aanbeveling doen voor mensen om dingen op te schrijven. Mm-hmm. Trouwens heel interessant, ik weet niet of jullie Heers Ballin spreken, maar die heeft dus gewoon al die tijd, al die 3 jaar dat ik naast hem heb gezeten, heeft hij alles opgeschreven. Dus ik hoop zo dat hij nog eens een keer een boek daarover gaat schrijven.
Ja. Oké, okay. Want wat is de vrucht daarvan?
Ja, nou ja, kijk, de vrucht van het niet doen is dat je veel vergeet. Volgens mij is dat ook wel goed, veel vergeten. Goed dat je natuurlijk voor historici interessant bent. Want al die dingen waar niemand anders bij was dan wij, dan het kabinet. Ja. Ja, die heeft hij allemaal opgeschreven. Mm-hmm. Ik denk dat hij de enige was eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ik heb me dus maar geloof ik wel 3 keer gevraagd of ik een boek wil schrijven over mijn ervaringen. Nou, dat vind ik allemaal zo'n ijdel tuiterij, dus dat doe ik niet. Maar ik geloof dat uit onze kabinet eigenlijk niemand dat heeft gedaan. Dat is ook wel weer opvallend.
Vogelaar.
Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ja, Ella. Ja.
Frank de Graven was niet natuurlijk in dat
kabinet. Maar die heeft het heel aardig gedaan. Die heeft in Lessons Learned gedaan. Hè? Dat vond ik ook wel aardig, ja. Ja. Maar ja, wat heb ik nou voor Lessons Learned? Oh ja, we zouden nog even hierover hebben.
Ja, de kleding.
De kleding. Maar kijk, die is echt heel, ik had hem even expres. Ja, sorry voor de fotograaf. Dit is de foto van het nieuwe kabinet. Dan moet je even naar de knieën kijken van de koningin en naar die van mij. En die van Ella, dan zie je dat die zijn keurig bedekt, maar die van mij niet. En hoe kwam dat nou? Dus het zou ook een aanbeveling zijn. Als je 's ochtends om 6:30 de deur uitgaat en je trekt de kleren uit het rek die je die dag aan gaat doen, let dan wel even goed op dat je de goede eruit trekt. Dus ik had de verkeerde rok eruit getrokken. En ik had dus echt, die was echt te kort. Je zou nu zeggen, nou, valt wel mee, het was echt te kort. En elke keer dat ik bij het secretariaat binnenkwam, hing deze foto er. En daar werd ik zo zat van. Dus op een bepaald moment heb ik een filtercent gepakt.
En een streepje bijgezet.
Ja. Dus dat moet je ook doen. Ook een aanbeveling.
Toch een beetje beeldvorming.
Ja, precies. Ja, precies, precies.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.